Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkraad bekend dat in de leeftijd van 80 jaar is overleden Hendrik van Klompenburg. Sinds 29 juni 1998 weduwnaar van Gerda van de Bunte. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Van Oortstraat in Nunspeet-West. In verband met dit sterfgeval zingen wij nu Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het eerste Bijbelboek Genesis, daarvan het 14e hoofdstuk, te beginnen bij het 17e vers. Wij herzeggen nu Genesis 14, de versen 17 tot en met 24. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 18. Doe mij op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. En wat er verder volgt, noemden nu Psalm 119 en daarvan het 18e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
Genesis 14 vanaf vers 17 tot en met 24. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedorlaomer en van de koningen die met hem waren, tot het dal Schave, dat is het dal des konings. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester des Allerhoogsten Gods. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. En de koning van Sodom zeide tot Abram: geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Doch Abram zeide tot de koning van Sodom: ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit. Zo ik van een draad aan tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles wat uwe is iets nemen, opdat gij niet zegt: ik heb Abram rijk gemaakt. Het zij buiten mij. Alleen wat de jongelingen verteerd hebben, en het deel deze mannen die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen versen uit Genesis 14, waarvan we nu alleen de versen 18 tot en met 20 aan u voorlezen. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn, en hij was een priester des Allerhoogsten Gods. En hij zegende hem en zei: de gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. De gemeente, schrijven wij als thema onder dit schriftgedeelte Abrams ontmoetingen in het Koningsdal. Abrams ontmoetingen in het Koningsdal. En letten we dan op twee gedachten. In de eerste plaats zijn ontmoeting met Melchizedek. En in de tweede plaats zijn ontmoeting met de koning van Sodom. Abrams ontmoetingen in het Koningsdal. Onze eerste gedachte zijn ontmoeting met Melchizedek. Het gedeelte dat ik zojuist aan u heb voorgelezen. En in de tweede plaats zijn ontmoeting met de koning van Sodom. Zoals we dat lezen in het 17e vers en in de versen 21 tot en met 24. Gemeente, vorige week hebben wij stilgestaan bij Abram op oorlogspad. Het was wel heel gepast dat juist nu de oorlog in het Midden-Oosten woedt, dit gedeelte aan de beurt was. En we hebben gezien dat het ook tot onderwijs is. Abram, hij was eigenlijk de eerste generaal. Hij had een eigen legertje, hebben we gezien. Dat waren de onderwezenen, ruim 300 mannen. Jonge mannen die geleerd hadden om met wapens om te gaan. Alleen toen hij Lot wilde bevrijden, stond hij tegenover een grote overmacht. 5 koningen, die allerlei vorsten inmiddels onder de voet hadden gelopen. Menselijkerwijs gesproken stond het er voor Abram heel slecht voor. Maar de Heere was met hem. En zijn kleine legertje sloeg die 5 koningen. Hij jaagde hen na, we hebben gezien, door het hele land Kanaan, over een afstand van ruim 200 kilometer. De tekstwoorden die wij vanmorgen overdenken, die sluiten daarop aan. Hij keert immers terug na het slaan van Kedor Laomer, waarschijnlijk getrokken langs Sodom, en Lot gebracht op de plaats waar hij vandaan kwam. En dan komt Abram in de omgeving van het oude Salem, het latere Jeruzalem. En in het Koningsdal, dat heette toen nog niet zo, maar door deze ontmoeting, waar we vanmorgen bij stil mogen staan, heeft dit dal de naam gekregen Koningsdal. 2 ontmoetingen. De eerste ontmoeting met Melchizedek. En de tweede ontmoeting met de koning van Sodom. En we zullen zien dat zijn 2 onvergetelijke ontmoetingen in het leven van Abram geweest. De eerste ontmoeting was een zegen en de tweede ontmoeting was een beproeving. Het kan soms in het leven van Gods kinderen zo dicht bij elkaar liggen. En wat is er dan een zegen als zij staande mogen blijven, zoals Abram in dit gedeelte staande bleef. De eerste die naar hem toekomt is de koning van Sodom. En jongens en meisjes, dan zullen we moeten denken aan de nieuwe koning van Sodom. Want vorige week hebben wij gehoord dat de vorige koning van Sodom, die is omgekomen in de lijmputten in het Zoutdal. De bedoeling was dat de vijanden in die lijmputten geduwd zouden worden. Maar in plaats daarvan kwam de koning van Sodom daar zelf in terecht. Hij is omgekomen. Inmiddels is er een nieuwe koning van Sodom. En deze koning die komt naar Abram toe. En we zullen straks zien, niet met de al te beste bedoelingen. Maar eer dat hij de gelegenheid krijgt om met Abram in gesprek te komen, is daar een andere koning die tussen beiden komt. En de koning van Sodom die doet een stap terug. Hij heeft er wel bij gestaan bij wat er nu gebeurt. Dat zullen we straks horen als hij ook met Abram begint te spreken. Maar eerst is aan het woord Melchizedek. Melchizedek, koning van Salem. Salem is het latere Jeruzalem. En de vraag is, wie is deze Melchizedek? Gemeente, daar is al heel wat over gedacht. En er zijn ook hele verschillende verklaringen over. Sommigen denken dat Melchizedek niet echt heeft bestaan. Dat het een soort geestesverschijning geweest is. Anderen denken, bijvoorbeeld de Joodse verklarers, die denken bij deze Melchizedek aan Sem, een van de zonen van Noach. En deze Sem die zou hier aan Abram verschenen zijn. Waarom dat zij daaraan denken? Misschien omdat Sem godvrezend was. Maar vreemd dan dat hier zijn naam plotseling veranderd zou zijn in Melchizedek, een verklaring die geen grond heeft. Anderen hebben gedacht aan Henoch. Henoch die door de Heere weggenomen geweest is en die de dood niet heeft gezien. Maar Henoch is niet meer op aarde, jongens en meisjes. Henoch is in de hemel. Dit kan Henoch niet zijn. En weer anderen hebben gedacht aan de Heere Jezus zelf. Dat deze Melchizedek een verschijning van de Heere Jezus is die op dit moment een menselijk lichaam tijdelijk heeft aangenomen. Het is ook wel heel wonderlijk, deze Melchizedek. Want plotseling is hij er. Hij komt zomaar uit het niet, zou je zeggen. En hij is plotseling ook zomaar weer verdwenen. Dat roept heel veel vragen op. Toch geloven wij niet, nee, de Bijbel spreekt zich daar zelf duidelijk over uit, dat dit de Heer Jezus zelf geweest is. Want de apostel Paulus die schrijft erover in de Hebreeënbrief en die zegt dat deze Melchizedek de zoon van God gelijk is geworden. Dus hij zegt niet hij is de zoon van God, maar hij is hem gelijk geworden. En daar legt Paulus wel een verband tussen Melchizedek en de Zoon van God. Een verband wat niet alleen door Paulus gelegd wordt in Hebreeën 7, maar een verband dat ook heel duidelijk gelegd wordt in Psalm 110. De psalm, jongens en meisjes, die we straks samen gaan zingen bij de tussenzang. En in die psalm zul je merken, daar staat de naam van Melchizedek. Terwijl het eigenlijk een psalm is die over de Heere Jezus Christus gaat. Dat God de Vader gezegd heeft tot zijn Zoon, zit aan mijn rechterhand. Dus heel veel vragen. Wie is die Melchizedek? Paulus zegt in de Hebreeënbrief, hij is zonder vader, zonder moeder en zonder geslachtsrekening. En dat is ook een bijzonder woord. Heeft hij geen ouders? Heeft hij geen familieleden? Is hij zomaar uit de lucht komen vallen? Nee, dat kan de betekenis niet zijn, zullen we straks zien. Paulus schrijft ook van hem dat hij de Zoon van God gelijk is geworden. Dus dat hij een type is van de Heere Jezus Christus. En in de derde plaats zegt Paulus van hem dat hij koning der gerechtigheid is en priester van de Allerhoogste God. We komen dat hier ook in dit schriftgedeelte tegen. We zouden ons af kunnen vragen, waarom kende Abram deze Melchizedek niet? In deze tijd waarin in het land Kanaan de vreze des Heren niet was. Abraham was een eenling. En plotseling is hier een Melchizedek die de Heren vreest. Hebben die twee elkaar niet gekend? Gemeente, u begrijpt dat er heel veel vragen overblijven waar wij geen antwoord op kunnen geven. Maar blijkbaar is het ook niet nodig dat al die vragen beantwoord worden. Wat wij weten van Melchizedek, daar mogen we mee tevreden zijn, want dat is genoeg. En wat we weten van Melchizedek, dat is dat de Heere Jezus Christus in deze Melchizedek zijn schaduw heel ver vooruit werpt. Tot in de dagen zelfs van Abraham. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Wel, het was voor een koning, maar ook juist voor een priester heel erg belangrijk uit welke familie dat je kwam. Want de koningen die komen later uit de stam van Juda. En de priesters die komen uit de stam van Levi. Dus als iemand later priester wilde worden, dan moest hij aan kunnen tonen dat hij uit de stam van Levi was. Wie zijn familie was, wat zijn afkomst was. Maar dat kon deze Melchizedek niet. Zijn familie is onbekend. Er was niemand in zijn familie priester. Hij was de enige. Zijn kinderen waren geen priester, zijn vader was geen priester. Hij was de enige in heel zijn geslacht. En wat bovendien ook heel erg opvalt, dat is hij had een dubbel ambt. Hij was niet alleen priester, maar hij was ook koning. En gemeente, dat is voor de Joden onmogelijk. Dat iemand tegelijk priester is en koning, dat kan helemaal niet. Want ik heb het u al gezegd, de priesters komen uit Levi en de koningen komen uit Juda. Het kan wel zijn dat iemand twee ambten heeft, maar niet deze twee ambten. En de eerste die dit heeft na Melchizedek is de Heere Jezus Christus. Die is de priesterkoning waar de profeet Jesaja en Jeremia op wijzen. En daar mag Melchizedek een type van zijn. Zijn namen zijn ook heel veelzeggend. Melchizedek, Melech is koning. Koning der gerechtigheid, betekent het letterlijk. En hij is koning van Salem en Salem betekent letterlijk vrede. En die namen die zijn al een prediking op zich. Eerst wordt hij genoemd koning der gerechtigheid. En dan wordt hij genoemd de koning des vredes, de koning over Salem. En de boodschap die daarin doorklinkt, dat is dat er zonder gerechtigheid nooit vrede kan zijn. Deze Melchizedek handhaaft het recht en zo is er vrede. En daarin is hij een afschaduwing van de Heere Jezus Christus, die ook de koning is der gerechtigheid en tegelijk ook de koning des vredes. En dan staat er, en hij zegende hem. Abraham kende Melchizedek niet. Als je tegen Abraham zou zeggen, je moet eens naar Melchizedek gaan, hij zou niet weten wie het was. Maar het mooie in deze geschiedenis is, gemeente, Melchizedek komt naar Abraham toe. Er ligt daar ook geen prachtig beeld in van wat Christus doet in het leven van zijn kinderen. Hij komt naar hen zelf toe. Hij ontfermt zich over degene die hem niet vinden kunnen. En dat om het woord Gods in hun leven gesproken te bevestigen. Melchizedek, hij komt hier ongevraagd. Abraham heeft hem niet eens uitgenodigd. Jongens en meisjes, de Heere stuurt hem. En waarom stuurt de Heere hem? Omdat Abraham het nodig heeft. Wat heeft Abraham nodig? Dat het woord wat de Heere tot hem gesproken heeft bevestigd wordt. Want straks komt er een verleiding. En er zullen nog zoveel verleidingen komen. Weet u wat deze ontmoeting met Melchizedek in het leven van Abraham heeft gedaan? Het heeft de verwachting van het zaad verlevendigd. We hopen daar de volgende keer bij stil te staan. Genesis 15. Dan zullen we zien dat Abraham nog te meer uitziet naar dat zaad. Door de lessen die hij met deze ontmoeting heeft opgedaan. Melchizedek. En hij zegende hem. En dan zien we dat Abraham hem erkent als zijn meerdere. Abraham knielt voor deze Melchizedek neer. Die, je zou kunnen zeggen, als een soort middelaar staat tussen de Heere en tussen Abraham. En die zegenend zijn handen over Abraham uitbreidt, zoals we dat ook vandaag nog wel kennen. En hij zeide, gezegend zij Abraham Gode. Dat heeft de Heere ook tegen Abraham gezegd. Ik zal u zegenen en wees een zegen. De Heere komt in het leven van zijn kinderen altijd terug op wat hij gesproken heeft. Deze Melchizedek wordt door God gestuurd om het woord wat de Heere gesproken heeft te vernieuwen. Gezegend zij Abraham Gode, de Allerhoogste, die de hemel en de aarde bezit. En dat zegt iets over de inhoud van de zegeningen die over Abraham zullen komen. Het zijn zegeningen op de aarde, het zijn aardse zegeningen die de Heere hem geven zal. En het zijn hemelse zegeningen, het zijn geestelijke zegeningen, het zijn eeuwige zegeningen. En daarin is deze Melchizedek ook opnieuw een type van de Heere Jezus Christus. Want de zegeningen die hij verworven heeft zijn tijdelijke, geestelijke en eeuwige zegeningen. Tijdelijke zegeningen, zegeningen uit de aarde. Hoe kom je door deze tijd? Eten en drinken, voedsel en kleding. Abraham heeft het allemaal in God. Hij heeft de koning van Sodom niet nodig. En geestelijke zegeningen, hemelse goederen, gerechtigheid en heiligheid, vergeving en leven. Hij heeft het allemaal in God. Uit Abraham zelf vloeit het niet voort. En dat legt Melchizedek hier bloot. Want gemeente, dit is niet zomaar een hartewens, zoals wij ook wel eens iemand Gods zegen toewensen. Maar Melchizedek die legt hier in de naam des Heren bloot waar de zegeningen in het leven van Abraham vandaan komen. Hoe komt het, jongens en meisjes, dat de Heere hem gespaard heeft in Kanaan tussen al die Kanaanieten die zijn doodsvijanden waren? Wel, dat komt omdat de Heere hem zegent. Hoe komt het dat Farao Sarai in Egypteland met geen vinger heeft aangeraakt? Hoe komt het dat hij zijn vrouw ongeschonden teruggekregen heeft? Wel, dat is een zegen van de Heere geweest. Hoe komt het dat Abraham met dat hele kleine legertje van 300 man, 5 machtige koningen die reuzen verslagen hebben, heeft kunnen overwinnen? Wel, Melchizedek laat het hier zien, dat komt door de zegeningen van die God die de hemel en de aarde bezit. En daarom, Melchizedek verheerlijkt niet Abraham, maar Melchizedek verheerlijkt de Allerhoogste God. Hij zegt, gezegend zij de Allerhoogste God. Hij legt de zegeningen op hem. In de naam van de Allerhoogste God. En Abraham in het buigen voor deze Melchizedek erkent hem. Hij erkent hem als koning. en hij erkent hem als priester van de Allerhoogste God. Deze Melchizedek onderhoudt Abraham. Hij schenkt, hij komt hem tegemoet, zo lezen we in dit schriftgedeelte, met brood en wijn. U kunt zich voorstellen dat die soldaten vermoeid geweest zijn na de strijd die zij geleverd hebben. Melchizedek weet dat ook. En het eerste wat hij doet is een maaltijd voorzetten, zoals dat in die dagen bekend was. Brood en wijn, om hem te ondersteunen en te versterken. En gemeente, wat is Melchizedek ook daarin een type van de Heer Jezus Christus? Al kunnen wij natuurlijk niet zeggen dat brood en wijn, zoals dat hier beschreven staat, het avondmaal geweest zou zijn. Zoals de Romeinse kerk dit neemt als een offer dat gebracht werd door Melchizedek. Nee, je moet gewoon denken aan versterking die Abraham nodig had. Maar we mogen er wel een heenwijzing in zien naar de versterking die de Heer Jezus Christus aan zijn kinderen geeft in het strijdperk van dit leven. Hij weet wat ze nodig hebben als ze uit de strijd terugkomen. Hij weet hoe zwak van moed en klein van krachten. Hij weet wat ze nodig hebben. En hij schenkt het ook juist op tijd als ze het nodig hebben. Brood en wijn. Hij doet dit als type van de Heer Jezus Christus. En als priester des Allerhoogsten Gods. Kijk, hij was zonder vader, zonder moeder. Hij is geen priester geworden omdat zijn vader priester was, of omdat zijn moeder uit een priestergeslacht kwam. Maar hij is direct aangesteld door de Allerhoogste God. De Heere heeft hem direct geroepen. En als direct geroepene is hij een bijzonder type van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus was niet uit de stam van Levi. En ik moet eigenlijk zeggen, gelukkig niet. Gelukkig niet. Waarom niet? Wel, die priesters uit de stam van Levi, die waren altijd maar een poosje priester. En dan werden ze weer opgevolgd door hun zoon. En die zoon werd weer opgevolgd door zijn zoon. Het priesterschap van Levi, dat ging voorbij. Maar dat priesterschap van Melchizedek, dat ging nooit voorbij. Hij heeft het niet van iemand overgenomen en hij heeft het niet aan iemand overgedragen. En nu is de Heere Jezus straks priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Al die priesters uit de stam van Levi roepen om een andere priester. Een eeuwige priester. De Heere Jezus Christus naar de ordening van Melchizedek. Zegeningen van de hemel, zegeningen van de aarde. En gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijanden in uw hand gegeven heeft. Hoort u, Melchizedek die schrijft het niet aan Abraham toe, hoewel Abraham wel de strijd in moest. Maar Melchizedek die schrijft het toe aan de God van Abraham. En jongens en meisjes, dan zien we iets moois in het leven van Abraham. Dan geeft Abraham aan de Heere een dankoffer. Want dan staat er en hij gaf hem de tiende van alles. Dus Abraham heeft die enorme buit die hij buit gemaakt heeft van die vijf koningen. Daar geeft hij een tiende deel van aan Melchizedek. En hij wil daarmee zeggen, dit deel van de buit, dat is van God en dat schenk ik aan God terug. En dat moet besteed worden in de dienst des Heren. Hij erkent hem ook hiermee als priester. En wij weten later in de tempeldienst, dan wordt het een inzetting dat de Israëlieten een tiende van hun bezittingen moesten geven aan de Heren. En waar was dat voor nodig? Wel, jongens en meisjes, de priesters die hadden geen erfdeel in Israël. Die hadden geen eigen grondgebied. Die priesters die hadden verder geen inkomsten. Die priesters die waren bezig met de dienst van de Heere, maar die moesten ook eten en die moesten ook drinken. En daarom is die regel van de tiende ingesteld, dat de mensen het tiende van hun bezit aan de dienst des Heeren gaven, zodat de priesters daarvan mochten leven. En dan is er iets heel merkwaardigs waar de apostel Paulus de vinger bij legt in de Hebreeënbrief. Als het over het priesterambt gaat. Want wat doet Abraham hier? Abraham geeft tiende aan Melchizedek. Abraham erkent het priesterschap van Melchizedek. En waar is Levi? Waar is de stam van Levi? Die is er helemaal nog niet. Die draagt Abraham nog in zijn lendenen. Die moet uit Abraham nog voortkomen. Dus Paulus zegt, het is eigenlijk niet Abraham, maar het is eigenlijk Levi die hier het priesterschap van Melchizedek erkent. En daarom, Melchizedek is meer dan Levi. Al die Aaronitische priesters, die zullen nooit kunnen vervullen wat er vervuld moet worden. Hier al in het Oude Testament zien we dat heel die priesterdienst van het Oude Testament vergankelijk is. Het roept om een nieuwe priester. Het roept om de komst van de Heere Jezus Christus. Gemeente, mag ik u vragen, is de Heere ook onze tiende waard? Abraham had alles voor zichzelf kunnen houden. Abraham had tegen Melchizedek kunnen zeggen, dank u voor het uitspreken van deze zegen. Maar dan had hij niet beseft waar hij de overwinning aan te danken heeft gehad. Abraham heeft zo diep beseft dat die overwinning hem gegeven is. En dat blijkt in het brengen, in het offeren van de tiende aan de Heer. Een gemeente, straks is weer dankdag. Het zou eigenlijk ook een hele mooie dankdagstof geweest zijn, deze preek. Maar goed, vooruitlopende op de dankdag mag ik u eens vragen, wat is de dienst van de Heere u waard? U kunt zeggen, ik heb het verdiend en het is mijn inspanning geweest en ik heb er hard voor gewerkt. En ja, dat heeft Abraham ook gedaan, die heeft een strijd gevoerd van leven op dood. Maar één ding heeft hij heel goed beseft, dat het de Heere geweest is die hem dit alles gegeven heeft. En in Melchizedek wil hij de Heere eren voor zijn zegeningen. Deze ontmoeting met Melchizedek is heel bijzonder geweest voor Abraham. Hij krijgt hier als het ware schaduwachtig Christus op bezoek. En hij heeft hier te meer besef dat het zo nodig is dat het beloofde zaad geboren zal worden. Dat deze priester komen zal. Het heeft het verlangen wat er al was, wat de Heere zelf in zijn hart gelegd heeft, dat heeft het aangestoken. En straks is Melchizedek ineens weer weg. Dat is heel apart, we lezen niks meer van Melchizedek. Het gaat ook niet om Melchizedek. Hij is de Christus niet. Maar hij is een afschaduwing van de Christus. En de Heere doet hem Abraham ontmoeten om zijn kind te versterken in het strijdperk van dit leven. Gemeente, wat zou het groot zijn als deze kerkdienst ook voor ons vanmorgen zo'n ontmoeting zou mogen zijn. Want ook al stuurt de Heere dan geen Melchizedek zoals toen, maar ik geloof toch dat de Heere in het leven van zijn kinderen altijd zorgt. En dat hij weet wanneer ze brood en wijn nodig hebben. Wanneer ze vermoeid zijn van de strijd. En dat hij ook weet wanneer ze gezegend moeten worden en versterkt moeten worden. Juist ook om staande te blijven in alle verleidingen die er zijn. En als dat in een kerkdienst mag gebeuren, dan wordt dat het koningsdal voor je. Als je daar de Heere mag ontmoeten, als je daar zijn stem mag horen, als de Heere daar op zijn woord terug wil komen, dan wordt zo'n plaatsje altijd lief. Jongens en meisjes, dat vergeet je nooit meer. Abraham is dit plekje nooit meer vergeten. En zo mag hij zijn geloofstocht voortzetten door deze wereld, uitziende naar de komst van Christus. Maar er is nog een ontmoeting, onze tweede gedachte. Zijn ontmoeting met de koning van Sodom. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 110. En daarvan het eerste en het vierde vers. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. Tot ik de macht uws vijands heb verbroken en u zijn nek tot een voetbank zij. Psalm 110 en daarvan het eerste en het vierde vers. Onze tweede gedachte zijn ontmoeting met de koning van Sodom. Die koning van Sodom die was het eerst naar Abraham gekomen. En toen kwam de koning van Salem daartussendoor. En die koning van Sodom die heeft staan wachten en hij heeft alles aangehoord. En als Melchizedek waarschijnlijk heen gegaan is, dan zegt de koning van Sodom tegen Abraham: geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Deze koning heeft gezien, jongens en meisjes, wat Abraham deed. Hij gaf de tiende. Dat is heel veel. Abraham die ging zijn kudde langs. Ieder tiende schaap, ieder tiende dier, ieder tiende ding was voor Melchizedek. Hij gaf tiende van al die haven. Dat was enorm. En ik denk dat die nieuwe koning van Sodom jaloers geweest is. Want het blijkt dat die man eigenlijk aan niks anders denken kan aan de buit. En dit deel, dat gaat aan zijn neus voorbij. Ik denk dat hij met leden ogen heeft aangezien dat Melchizedek die tiende kreeg en hij niet. En dan komt hij met een voorstel, dat lijkt een edelmoedig voorstel. Namelijk om alles wat er overgebleven is met elkaar te delen. En hij zegt, laten we dan zo'n verdeling maken, Abraham, dat de haven voor u is en de mensen voor mij, de zielen. Mannen, vrouwen, kinderen, met hun woningen natuurlijk. En dan mag u de bezittingen hebben. Hij is bang dat hij de stad zal verliezen. Voor Abraham is deze overwinning geweest tot een enorme vermogensaanwas. Kunt u wel voorstellen? Die vijf koningen die hadden allerlei steden geplunderd, hebben we de vorige keer gehoord. Het was één grote rooftocht. En al dat bezit, dat was gekomen in het bezit van Abraham. Hij was in één klap, ja, we zouden zeggen, multimiljonair. Enorm rijk. En nou wil de koning van Sodom, want dat zit er eigenlijk achter. Eigenlijk kan Abraham zich de eigenaar noemen. Hij heeft die overwinning behaald. En nu doet de koning van Sodom het zo voorkomen alsof het eigenlijk allemaal van hem is. En of hij in zijn goedheid aan Abraham de helft weggeeft. Namelijk de haven. Als de rest maar voor hem bestemd is. Schijnbaar lijkt dit een heel bescheiden voorstel. Maar er zit heel veel achter. En dat heeft Abraham haarscherp aangevoeld. Want wat zit erachter? Wel, jongens en meisjes, zojuist is het voor hem weer zo duidelijk geworden uit de mond van Melchizedek dat deze overwinning behaald is als een zegen van de Allerhoogste God. Hij heeft het gekregen. Ook al heeft hij er keihard voor gevochten, maar het is een zegen, een overwinning die hem geschonken is. Het is niet van hem, maar het is van de Heere. Die komt de eer toe. En als de koning van Sodom nu doet voorkomen alsof hij het aan Abraham geeft, dan zal die koning van Sodom straks zeggen, ja, Abraham is rijk, maar weet je hoe dat komt? Dat heeft hij allemaal van mij gekregen. Ik heb hem rijk gemaakt. En dan zal God de eer niet krijgen. Wat is dat scherp doorzien van Abraham. En daarom zegt hij tegen de koning van Sodom, ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God die de hemel en de aarde bezit. En dat laat zien hoe hij die oorlog is ingegaan. Het was hem niet om goederen te doen. Het was hem niet om bezit te doen. Maar het was hem om lot te doen. En nu die missie geslaagd is, mag een ander al dat bezit hebben. Abraham heeft een andere rijkdom. Hij heeft de Heere gezworen dat hij dit niet wil. Helemaal niets. Hij zegt, zou ik een draad of een schoenriem nemen? Een draadje. Hij wil niet een kleed, hij wil er zelfs geen draadje van hebben. Zelfs geen schoenveter, jongens en meisjes. Nou, dat is helemaal niks, een schoenvetertje. Hij zegt, zelfs geen schoenriem wil ik ervan hebben. Ik heb God gezworen dat ik er niets van neem. En zo van alles wat uwe is, hoef ik niks te hebben. Opdat gij niets zegt. En daarmee laat hij zien van koning van Sodom, ik heb u door. Abraham heeft mensenkennis. De Heere geeft hem onderscheidingsvermogen. Hij legt bloot wat erachter zit. Dit is een verleiding. Dit is een verzoeking. En misschien als Melchizedek niet eerst gekomen was, dat Abraham wel gevallen was. Want hoe gemakkelijk is het voor ons niet als er een verzoeking komt om daarmee mee te gaan. Denk aan koning Hizkia. Een mens staat er zo voor open. Maar de Heere heeft hem bewaard. De Heere heeft hem ogen gegeven om te doorzien. Opdat gij niet zegt, ik heb Abraham rijk gemaakt. Dat is wat, jongens en meisjes, hij had multimiljonair kunnen zijn. En hij hoeft het niet. En waarom hoeft hij het niet? Omdat hij zojuist, mag ik het zo zeggen, de Heere Jezus heeft ontmoet. Hij heeft de Heer Jezus niet zelf ontmoet, dat weet ik ook wel. Maar hij heeft een schaduw van de Heer Jezus ontmoet. De Heer Jezus die heeft zijn schaduw vooruitgeworpen in de ontmoeting met Melchizedek. En daar heeft Abraham iets mogen proeven van de rijkdom die in Christus ligt. En gemeente, als je daar iets van mag proeven van de rijkdom die in Christus ligt, dan vergaan al de schatten van deze wereld. Mensen die zo vastzitten aan hun aardse goed, die kennen weinig van Christus. Want als je veel van Christus mag kennen, dan kun je daar niet aan vastzitten. Dan denk ik aan dominee Ledeboer. Hij was ook rijk. Maar hij zegt, voor één kus van Jezus' mond geef ik al die zwarte grond. Als wij de rijkdom in Christus mogen kennen, gemeente, dan zijn we losser van het aardse. En hoe komt het toch dat we zo materialistisch zijn? Hoe komt het toch dat sommigen zo weinig voor de Heer en voor zijn dienst over hebben? Hoe komt het toch dat... Ik denk dat het hierdoor komt omdat we Melchizedek niet ontmoet hebben. Bij wijze van spreken, laat staan dat we Christus ontmoet hebben. Want waar onze schat is, daar zal ons hart zijn. En als onze schat is het aardse goed, als onze schat is het beneden rond, dan gaan we daarin op. Maar als we dit gezien hebben, dan verbleekt al het goud en het zilver van deze wereld. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven door graven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel. En dat heeft Abraham, jongens en meisjes. Dat heeft de Heere hem toegezegd en daar gaat zijn hart naar uit. In het volgende hoofdstuk dan is hij niet verdrietig dat hij al die bezittingen kwijt is. Maar zijn hart gaat uit naar het zaad. Hij kan niet sterven zonder het zaad. Christus moet geboren worden. Daar is zijn hart mee vervuld. Hij slaat dus het voorstel af. Die koning van Sodom die mag alles hebben behalve dat deel wat van zijn bondgenoten Aner, Eskol en Mamre zou zijn. Abraham zegt, voor hun beslis ik niet. Kijk, wat de jongens opgegeten hebben, dat legertje van die 300 mannen, die hebben gegeten, die hebben gedronken, dat gaat Abraham niet terugbetalen natuurlijk. Wat de jongens nodig had hebben voor de strijd, dat zij zo. Maar wat Aner, Eskol en Mamre willen, dat is hun beslissing. Abraham ontneemt ze niet wat ze zouden kunnen nemen. En dat is ook een les. Dat is ook een les. Het gaat hier om een gewetenszaak. En Abraham kan dit in zijn geweten niet. Hij kan deze stap niet zetten. Maar in deze gewetenszaak beslist hij niet voor een ander. Want een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Er zijn mensengemeenten die zijn zo wettisch, zo ontzettend wettisch, die leggen zichzelf allerlei dingen op. En dat is nog niet zo erg, maar ze leggen dat ook aan anderen op. Ze zeggen, ik mag dat niet en jij mag dat ook niet. En er zijn dingen die wij aan andere mensen mogen opleggen. En dat zijn de dingen die in de wet uitdrukkelijk verboden zijn. Dat zijn geen gewetenszaken. Maar wat God verbiedt, dat mag je een ander opleggen. Je mag een ander opleggen dat hij niet mag doden. Dat mag niet. Dat mogen we van elkaar eisen. Want God eist het van ons. Maar er zijn ook veel dingen die moeten wij aan het geweten van anderen overlaten. En niet heersen over de gewetens van anderen. En ik ben bang dat dat in de tijd waarin wij leven ook veel gebeurt. Dat er mensen zijn die daar de grond van maken. En dat ook aan anderen opleggen. En dat zien als het ware, terwijl het maar gaat om dingen die je aan een ander zelf moet overlaten. Abraham, hij beslist niet voor die ander. Aner, Eskol, Mamre, laat die hun deel nemen. Ik laat ze vrij. Ik kan het niet. tussen mij en de Heere ligt het zo dat ik het niet kan, maar hoe het voor hun ligt, dat mogen ze zelf beslissen. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid. En ik denk dat dat ook onderwijs is wat in deze geschiedenis ligt, wat we ons wel ter harte mogen nemen. Twee ontmoetingen. Wat een verschil. En wat ligt het dicht bij elkaar, op dezelfde plaats, nog geen uur na elkaar. Het ene moment Christus in zijn schaduw en het andere moment, ja, je zou zeggen, de vorst der duisternis in zijn schaduw. Die Abraham probeert ten val te brengen, ja, die het werk van de Heere probeert aan te tasten. Gemeente, als u daar nou gestaan had in dat Koningsdal, als jij daar nou gestaan had, jongens en meisjes, als ik daar nou gestaan had, wat zouden wij nou gedaan hebben? Wat dat betreft is het een hele praktische stof. Zouden wij die tiende aan Melchizedek gegeven hebben? Zouden wij erkennen dat iedere zegen van de Heere afkomstig is en dat we nergens recht op hebben? En dat wij de Heere van onze tienden moeten geven uit dankbaarheid? Zouden wij beseffen dat de Heere wil dat wij zijn dienst lief hebben en daarmee onze dankbaarheid betonen? Wat zouden we gezegd hebben tegen die koning van Sodom? Als je werkelijk zo in één klap zo rijk kunt worden, zouden we dat aan onze neus voorbij hebben laten gaan? Ligt het bij u ook zo teer? Gaat het u om de eer van de Heere? Gaat het u om de naam des Heeren? Heerst dat boven uw bezittingen en boven uw leven? Dat is een hele praktische les die Abraham zijn hele leven nooit meer vergeten is. En gelukkig is de mens die staande mag blijven. En onderwijs mag krijgen. Want ja, dat geloof ik toch. Je vraagt je af, wat heeft dit nou in het leven van Abraham betekend? De Heere had de belofte al gegeven voor het zaad. Maar zal Abraham ook zicht gehad hebben op het priesterwerk van de Heere Jezus Christus? Ik denk dat de Heere hier Abraham daar nader onderwijs over gegeven heeft, zodat hij nog meer gaat verlangen naar Christus. Kinderen des Heeren. Maar daarmee valt nog niet het volle licht voor Abraham op het priesterwerk van de Heere Jezus Christus. Wanneer gebeurt dat dan? Maar daar hopen we nog wel bij stil te staan. Dat is natuurlijk bij dat offer van Isaac. Maar we zien hier, de Heere leert zijn kinderen niet alles op één en dezelfde dag. Het gaat in het leven van Abraham van stapje tot stapje. Het gaat door de strijd heen. Maar de Heere komt altijd weer terug waar hij gebleven was. Hij gaat altijd weer verder waar hij gebleven is. Waar is het ons om te doen? De gemeenschap met God, die alleen mogelijk is in het priesterwerk van Christus. De vrede met God, die alleen te verkrijgen is in de koning der gerechtigheid. De gemeenschap met de Allerhoogste, of goud en zilver. Laten we ons hart ernaast leggen met de bede van de dichter, doorgrond me en ken mijn hart. En zie of er mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Amen.